Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nog een herinnering aan de begrafenis van zuster De Jager. Dat zal dinsdag plaatsvinden om 1:30, de rouwdienst. En een half uur daarvoor, dus om 1:00 tot 1:30, is het condoleren in het uitvaartcentrum De Drechtstreek. En vooral voor de bewoners van Parkzicht is er maandag nog een gelegenheid om te condoleren om 3:30 tot 4:15. Dus de andere mogelijkheid is dus op dinsdag. En dan nog deze mededeling wat betreft de jubileumsamenkomst. Zal om 2:30 plaatsvinden, zaterdag. En er is ook gezorgd voor oppas voor de kinderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij zingen uit Psalm 74, 2e en 18e vers. Herdenkt de trouw aan ons voorheen betoond. Geeft wild gedier dat niets in het woenland ziet, de zielen van uw tortelduif niet over. 2 en 18 van Psalm 74. Kerk der Eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen uit het boek Openbaring, het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. We zingen daarna uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze afgodenoffer zouden eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Bekeer u. En zo niet, ik zal haastig tot u komen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, uw naam mogen wij ootmoedig dank zeggen dat u ons weer samenbrengt rond het woord van u. U bent het die zorgt, ook daarin. We hebben gelezen over dat hemelse manna, dat u uitdeelt, dat u wilt geven. Het is het woord van u, o Heere Jezus Christus, dat alleen kan voeden, wat sterkte en kracht kan geven, wat leven geeft aan de ziel. En waarvan u ook zegt dat we dat woord hebben te bewaren. O, geef ons wat we daarvoor nodig hebben. In ons kerkelijk leven. In het maatschappelijk leven. In ons persoonlijk leven. We hebben daar zo de leiding van uw Heilige Geest bij nodig. Want vanuit onszelf, heren, dwalen we altijd weer af. Want uw kinderen moesten het toch ook al onder het oude verbond zeggen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Zo kan het ook gaan. Maar wilt u weer terecht brengen. Hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Dat bidden wij voor ons allen. Dat bidden wij heel bijzonder ook voor hen die afdwalen. Die niet meer naar uw huis gaan, die de kerk verlaten hebben of op weg zijn om dat te doen. Grijp ze nog in het hart, heren. U bent toch die goede herder die ze weten vinden en die ze toch weten benaderen. Met uw stok en met uw staf. We bidden u of u geven wilt dat er in ons hart en leven bewogenheid zal zijn met hen die ten dode wankelen. Deze wereld is toch een wereld in nood en dood, maar waarin u nog het evangelie van uw genade laat verkondigen. Laat uw kerk toch een lichtend licht zijn. Het is zo droevig gesteld. Uw kerk zo verbrokkeld, zo verdeeld. O, geef toch, heren, dat echt bijeen zal komen wat ook bijeen hoort. Wat op grond van dat profetische woord van u dat zeer vast is, ook zich vast weten staan op die leer van de profeten en van de apostelen, waarvan u de uiterste hoeksteen bent, o Heer Jezus Christus. En dat we van niets anders willen weten en van niemand anders willen weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. De verzoening die door hem is aangebracht en die hij uitdeelt door zijn geest en woord, ook nu nog, onder de bediening van het woord, o geef, heren, dat dat middelaarsbloed, dat toch mag druppelen in de gemeente, door de bediening van het woord, harten mag raken en moed en kracht zal geven, leven zal geven. En dat we ook vermaand worden. Als wij op verkeerde wegen zijn, als wij verkeerde gedachten hebben over u en over onszelf en over de dingen van het leven, dat we dan terechtgebracht worden, terechtgewezen worden, maar ook ons laten leiden door u. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Heren, wij dragen al die instellingen op die ook zorg dragen om mensen te helpen, die middelen vragen om ze uit te kunnen delen daar waar gebrek is. Geef toch al die organisaties dat zij dat op een verantwoorde wijze zullen doen, dat ze middelen mogen ontvangen. Zegen toch in het bijzonder ook die organisaties die dat vanuit uw woord pogen te doen en begeren te doen. Want om in woord en daad zo bezig te mogen zijn en welke instelling dat dan ook is, dat is toch naar het woord van u. Ik wil het zegenen dat ook nog zondaren u mogen kennen als die milde gever. Die niet alleen de materiële zaken wil schenken, maar ook juist het voornaamste wil geven. Datgene wat in nood en dood houvast geeft. Wat ons eeuwig leven schenkt. Heren, wij bidden voor de zieken. Wilt u voor hen zorgen? Zuster Hartog in bijzonder. Wil haar nabij zijn en sterken door uw genadekracht bij alles wat te verwerken is. Degene die langdurig ziek zijn. We bidden ook voor Jolanda Bot, die al zo lang niet de gang naar uw huis kan maken. Heren, neem haar onder uw hoede. Wees met haar. En geef toch dat er nog wonderen ook in haar leven in dit opzicht mogen gebeuren. We horen dat toch telkens weer. U wilt toch ook in de weg van het gebed in de gemeente uw wonderen heerlijk maken. Uw wegen kunnen ook anders zijn. En ook dat zien we telkens weer. Leer ons dan in stilheid en vertrouwen onze weg te gaan. Denk aan alle die verdriet hebben, die een lege plaats hebben, aan weduwen, weduwnaren en wezen, en ook aan hen die kinderen missen of geen kinderen hebben. Wilt u in dat alles ook uw sterkte geven, vreugde geven, Heere, toch, om achter u aan te gaan, om uw voetstappen te drukken. Want waar gij uw voetstap zet, doet het al ten zegen deien. Dan mogen we toch weten dat u wegen weet te vinden waar langs onze voet kan gaan, ook in eenzame ogenblikken, in ogenblikken waarin het zo pijnlijk wordt ervaren dat we alleen onze weg moeten gaan. Zie een gunst op ons van boven. Denk aan ons toch in genade, Heere, in de prediking, maar ook in het beluisteren daarvan. U hebt het beloofd dat uw woord niet leeg zal weerkeren. Het is uw goede tierenheid dat u ons ermee bewerkt. Maar laat het ook zo mogen zijn, dat we lichtende lichten zullen zijn, getuigen hier op aarde, opdat anderen daardoor nog getrokken mogen worden tot uw wonderbaar licht. Maak het zo wel en zegen alle ambtelijke arbeid in de gemeente, alle andere werkzaamheden die verricht mogen worden. We zijn diep afhankelijk in alles van u, maar u hebt het toch ook gezegd dat u wat ons ontbreekt schenken wil. Laat dan zo de gemeente ook gebouwd mogen worden, vooral in het allerheiligst geloof. Hoor en verhoor ons in de vergeving van onze vele zonden. En sterk ons, Heere, als daar aanvechtingen en bestrijdingen zijn. En geef door uw geest kracht om de zonde te weerstaan en om te leven tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 102, vers 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. 7 en 8 van Psalm 102. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer te schenken. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor kerkelijke kassen, bij de uitgang voor aflossing. Artikel 29 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis is aan de orde van behandeling. Dus artikel 29, Nederlandse geloofsbelijdenis, daar belijdt de kerk het volgende. Wij geloven dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden wat de ware kerk is. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten die in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten die zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine prediking van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten gelijk Christus ze ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen, in het kort zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande hen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen. Te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechter, nog de linkerhand en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God. En wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft. Maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt hen die heilig leven naar het woord Gods. En die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Na de prediking zingen wij uit Psalm 80, het 11e vers. Gemeente over de ware en de valse kerk. U hebt het zojuist kunnen horen. Staat aan het eind van dit artikel dat die twee, die waren die valse kerk, gemakkelijk zijn te kennen en van elkaar te onderscheiden. Dus dan behoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Maar ja, de tijd is in dit opzicht wel wat gecompliceerder geworden als het gaat om de kerk. En in het begin van dit artikel wordt er ook terecht op gewezen dat we nauwkeurig, heel secuur en met goede voorzichtigheid moeten onderscheiden. Dus dat wel. Maar wat is nu de ware kerk? Zit u in de ware kerk? Daar moet toch een antwoord op kunnen komen. Gemakkelijk te kennen en te onderscheiden. Wat is nou de ware kerk? Is dat de kerk waarin ik geboren ben? Waarin ik gedoopt ben? Belijdenis heb gedaan? Sommige mensen zeggen dat. Ja, daar ben ik gedoopt. Dus daar blijf ik. Mijn vader ging altijd naar die kerk en mijn moeder ging altijd naar die kerk. En nou zit ik er ook. En een ander zegt, nou ja, de kerk, ware kerk, dat is de kerk waar ik me thuis voel. Of, nou, waar veel gezongen wordt, kort gepreekt, gouden kerk uit, daar is het goed. Nog weer een ander zegt, nou, zo'n gebouw. Er zijn veel mooiere gebouwen van die prachtige, grote, oude kerkgebouw. Daar voel ik me thuis. Dat is voor mij de kerk. Gemeente, als we Gods woord lezen, dan zien we dat als het gaat om de ware kerk, dat dat niet een zaak is van gevoel of van een huwelijk. Ja, mijn vrouw die ging daarheen, dus ik ga daar ook heen. Of mijn man die hoort daar thuis, dus ik volg hem. Dat dat niet een kwestie is van een stenen gebouw, maar dat dat een zaak is van geloof. En dat heeft de kerk ook goed begrepen. En vandaar ook dat dat artikel ook begint met wij geloven. Een zaak van geloof. Maar hoe kun je nu de ware kerk vinden te midden van al die groeperingen die er vandaag zijn, al die vergaderingen en al die afscheidingen van de kerk, de reformatie, allerlei organisaties die zich ook met de naam kerk tooien. Ja, eigenlijk kan er maar één kerk zijn. Het is een vergadering, dat hebben we vorige keer gezien, van allen die oprecht in de Heer Jezus Christus geloven. We moeten wel overwogen en nauwkeurig onderscheiden hoe, dat wordt hier ook gezegd, vanuit het woord van God. En alle gelovigen hebben de opdracht zich daarbij aan te sluiten, bij die kerk. Het verwarrende feit doet zich voor dat vele organisaties en sekten ook aanspraak maken, willen maken op de naam kerk. Al doen zij dat ten onrechte, het gebeurt. Dat maakt het er inderdaad niet gemakkelijker op. En toch, en ik grijp daar maar weer op terug, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis gemakkelijk te kennen. En van elkaar te onderscheiden. Ware kerk, de ware kerk en de valse kerk. Maar er gaat wel iets aan vooraf, aan die voorlaatste zin, aan die laatste zin. Wat dan? Dat we dus de Bijbel heel secuur moeten lezen. Heel secuur, nauwkeurig moeten lezen om na te gaan wat er eigenlijk over de kerk wordt gezegd. Anders kom je er niet uit. Dan blijft mening tegenover mening staan. Dan is er alom verwarring. Of dan zeg je, nou dat is nogal een pretentie om dat te zeggen. Dat je tot de ware kerk behoort. Denk je dat nou echt? Kijk gemeente, alleen Gods woord kan het uitmaken. Alleen Gods woord kan zeggen wat nou de ware kerk is. Wij geloven, staat er, dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid vanuit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is. Naastig, vlijtig betekent dat. En met goede voorzichtigheid, nauwkeurig wil dat zeggen, om je heen kijken. Met grote zorgvuldigheid. Want allerlei vergaderingen inderdaad tooien zich met de naam kerk, zelfs met de naam ware kerk. Maar direct wordt dan ook gezegd dat zelfs de ware kerk niet een volmaakte kerk is. Onthoudt u dat ook goed? In de tijd van de reformatie waren het de wederdopers en eerder al de donatisten die zeiden, ja, de kerk, de ware kerk, dat is een vergadering van mensen die volmaakt zijn, volmaakte mensen. Na de reformatie heb je ook de labadisten gehad, vorige keer ook nog even genoemd. Maar dat is allemaal op een mislukking uitgelopen. Wij zagen vorige keer ook al dat de Bijbel aangeeft dat dat een misverstand is. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Er is kaf onder het koren. Er kunnen huichelaars onder zitten. Hypocrieten worden ze hier ook genoemd in de belijdenis. In de Bijbel wordt ook duidelijk gezegd dat er bij het oordeel de scheiding plaatsvindt. Want er zullen er zijn die zeggen, we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben wonderen gedaan in uw naam, geprofeteerd in uw naam, gepreekt in uw naam. En toch zullen ze horen, ik heb u niet gekend. Daar kunnen dus ook ambtsdragers onder zijn. Als u kijkt naar Matteüs 23, dan zegt de Heer Jezus: wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, uigelaars, geveinsden. Want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, aangezien gij daar niet ingaat, nog hen die ingaan zouden laat ingaan. En in Matteüs 7 waarschuwt de Heer Jezus ook voor de valse profeten, die in een schaapsvacht komen, maar die van binnen grijpende wolven zijn. Dus dat is een werkelijkheid die de Bijbel ook duidelijk laat zien. De ware kerk is niet hier op aarde een volmaakte kerk. Dat is pas in de hemel. Er wordt ook gesproken van hypocrieten dus. Hypocriet, dat is iemand, ja, oorspronkelijk geeft dat woord een toneelspeler aan. Iemand die zich anders voordoet dan hij is. Een schijngelovige dus. Met de mond belijden het geloof, maar met je hart sta je er ver buiten. Er zijn voorbeelden in de Bijbel, denk maar aan Judas en Simon de Tovenaar bijvoorbeeld. En daarom moet er ook altijd weer onderscheiden gepreekt worden in de kerk. De prediking moet ook altijd aandringen op zelfonderzoek. Of we oprecht de Here kennen, belijden. Ook niet de gemeentebeschouwing die ervan uitgaat, het zijn allemaal gelovigen in de kerk. Want het hoeft nog niet eens hypocrieten te zijn, maar ook ja, diegenen die als het ware maar wat meelopen, verder niet zich anders voordoen, maar het ook zeggen, ja, bij mij leeft het niet. Fijn dat u dan nog in de kerk bent, want dat is de plaats waar de Heer ook harten wil veranderen en als levende stenen wil invoegen in dat godsgebouw hierboven. Maar het wil maar zeggen, wij moeten er ook niet van uitgaan dat iedereen in de gemeente dus ook gelovig is. We worden niet als een gelovige geboren, jongens en meisjes. We moeten wederom geboren worden. Dat wil de Heer doen en dat belooft hij ook in dat trouw verbond van hem. En daar mag je hem op wijzen, maar dat is wel noodzakelijk en dat moet thuis ook voorgehouden worden. De rechtvaardige moet aangezegd worden dat het hem wel zal gaan. En de goddeloze, ook in de kerk, dat het hem kwalijk zal gaan. De sleutelmacht moet bediend worden. Al is het ons niet gegeven om de dorsvloer te doorzuiveren. Maar de kerk is hier dus nooit volmaakt. Nooit volkomen zuiver. De heiligmaking is hier niet af. Dat is pas in de hemel. Er zit hier altijd kaf onder het koren. Maar daar gaat het hier nu niet om. Als we spreken over de ware kerk. Want de belijdenis zegt hier, die behoren eigenlijk niet, die hypocrieten die zich anders voordoen, die geveinzen, die behoren eigenlijk niet tot de kerk. Waar moet je dan op letten? Als je wil weten wat de ware kerk is, dan moet je niet te veel naar kerkmensen kijken. Waar moet je dan op letten? Op het lichaam staat er hier in de belijdenis, op de gemeenschap van de ware kerk. Wij moeten de kerk beoordelen als organisatie. Wat het officiële standpunt is ten aanzien van de Bijbel en alle zaken die daarmee samenhangen. De leer van de kerk. En die leer vinden we vooral samengevat ook in de belijdenisgeschriften. Daar moet op gelet worden of de kerk zich in de praktijk ook houdt aan haar eigen belijdenis. Of dat voluit functioneert in de prediking, in het kerkelijke leven. Dus niet zozeer naar kerkmensen kijken. Zeggen van, nou, die, daar klopt het nog niet. En bij die klopt het nog niet. Nee, hoe is het als het gaat om de ware kerk? De kerk als organisatie in haar leer en in haar leven. En zo kan ze onderscheiden worden van alle sekten die zeggen dat zij kerk zijn, zegt dit artikel. Wat is een sekte? Dat is eigenlijk een groep mensen die zich van de kerk hebben afgescheiden in leren en leven, in organisatievorm. Kenmerk is eigenlijk dat ze eenzijdig iets benadrukken, verabsoluteren, bepaalde waarheden. Ze volgen dikwijls een bepaalde leider, eenzijdig bijbelgebruik. Dat zijn zo wat kenmerken van een sekte. Er zijn groepen die duidelijk sekten zijn, bijvoorbeeld de mormonen, de Jehova's getuigen. Maar er zijn ook groepen waarvoor we het woord sekte niet gebruiken, maar waar we toch niet spreken en kunnen spreken over kerk. Ik denk aan allerlei opwekkingsbewegingen. Ik denk ook aan het leger des Heils. Alle goed werk dat het leger des Heils doet. Maar dat kan nooit gezien worden als een kerk. Wij rekenen de Rooms-Katholieke Kerk ook niet tot de sekten. In de tijd van de Reformatie werd met sekte bedoeld alle vergaderingen die een valse leer aanhangen en die valse leer ook verbreiden. Calvijn die heeft bijvoorbeeld het over de sekte van de Mohammedanen en over de sekte van de wederdopers. En hij heeft het ook over de sekte van het pausdom. Zij stellen zich door een valse leer buiten de kerk. Wij moeten dus onderscheiden. Maar waar haal je de normen dan vandaan, de maatstaven, om dat te kunnen doen? En dan zeg ik het weer, uit het woord van God. Denk aan, maar wat aan Paulus. Paulus zegt tot Timotheus, dat woord van God, dat is nuttig tot lering, tot weerlegging, ook van dwalingen, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het woord van God, de schrift, door God ingegeven, geïnspireerd. Alleen Gods woord dus kan doorslag geven. Niet, oh die zegt dat en die vindt het zus. Nee, wat zegt de Heer in zijn woord? We moeten niet afgaan op, ja er wordt gepreekt in die kerk, er wordt gecollecteerd en er wordt gezongen. Dus dat is, daar is de kerk. De ware kerk is te herkennen aan haar merktekenen of kenmerken. Uit het woord van God. Men staat er, moet onderscheiden. Dat is niet alleen een taak van de kerkraad, maar men, en dat betekent alle kerkleden. Dat belooft u ook als u belijdenis doet. Dat belooft u ook als u kinderen laat dopen, dat u weet waarom het gaat. De leer van de kerk, waarop u ook antwoord dan geeft. Dan moet u ook weten waar het om gaat, ook als het gaat om de kerk. De ware kerk. De dingen moeten getoetst worden. Toetsen, dat betekent niet alles maar wat proberen, maar dat is beproeven, toetsen. Dan moet je een maatstaf hebben en dat is het woord van de Heere. De Joden uit Berea, die worden daarom juist geprezen. Want die ontvingen dat woord met alle toegenegenheid en ze onderzochten dagelijks de schriften of de dingen al zo waren, staat er. Dus dat onderscheiden, dat is nodig. Paulus die heeft de ouderlingen van Efeze ernstig gewaarschuwd bij zijn afscheid voor zware wolven die in zouden komen en die de kudde niet zouden sparen. Dus ze zouden in de kerk komen. En hij zegt zelfs uit uzelf, dus van binnenuit in de kerk. Uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Petrus die zegt, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraren zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen. En ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. U ziet het, dat onderscheiden is een schriftuurlijke zaak. Er zijn herders in schaapskleren die van binnen grijpende wolven zijn en het begint vaak heel bedekt. Dat bedekt invoeren van allerlei ketterijen, verkeerde leer. En als men het niet kan redden, dan verzamelt men een groep mensen om zich heen en begint zelf. Paulus spreekt dan over valse broeders, vijanden van het kruis van Christus. Wat is de ware kerk? Alleen de Bijbel kan de doorslag geven. Er worden drie kenmerken genoemd. Drie merktekenen waaraan de ware kerk is te kennen. Let wel, het gaat nu niet over de eigenschappen van de kerk. Dat hebben we gehad in artikel 27. De eigenschappen, weet u ze nog? Eenheid. Alle ware gelovigen vormen samen dat ene lichaam van Christus. Heiligheid. De kerk is afgescheiden van de wereld, algemeenheid, overal zullen ze vandaan komen, één kudde. Overal, uit alle volken, tongen, talen en naties. En apostoliciteit, dat betekent gegrond op de leer van de apostelen. Maar het gaat nu niet om de eigenschappen van de kerk, maar om de merktekenen, dat wil zeggen de dingen waaraan je de kerk kunt herkennen. In eerste instantie de reine prediking van het evangelie. Van groot belang Het gaat er maar niet om of er uit de Bijbel gepreekt wordt. Dan wordt wel eens gezegd, hè? Ja, maar dan wordt ook uit de Bijbel gepreekt. En ze hebben allemaal dezelfde Bijbel, ja, maar hoe wordt daar uitgepreekt? Hoe wordt daarover gesproken? Dat was de eerste opdracht ook aan de discipelen. Verkondig het evangelie aan alle creaturen. En de prediking van het evangelie, dat moet eerlijk zijn. Niet wat ik als prediker daarvan vind, maar wat zegt Gods woord ervan? Het is het brengen van de boodschap van genade, alleen door de Heer Jezus Christus, genade door zijn werk. Niets eraf, niets erbij en niets er tegenin. Er mag geen ander evangelie gepredikt worden dan Jezus Christus en die gekruisigde, de enige naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Want het behaagt de Heer om door die prediking zalig te maken, mensen te redden van het eeuwig verderf. En dan gaat het om de boodschap van zonde en genade. Dan wordt de zonde ook aangewezen. Want hoe zal er sprake kunnen zijn van genade als we niet ook zien en leren zien? En dat is op zichzelf ook al genade, als je ogen daarvoor opengaan door het werk van de Heilige Geest. Maar dat je zo niet sterven kunt, dat je zo God niet kunt ontmoeten. Maar dan ook de genade daartegenover. Dat de Heer een ontfermend God is en in de Zoon van zijn liefde volkomen vergeving van alle zonde wil schenken. Om die boodschap gaat het. De boodschap van recht en genade. Sion zal door recht verlost worden. Dat God zijn eigen zoon gaf, de Heer Jezus Christus. Om aan het recht van God te voldoen. En in die prediking, die reine, die zuivere prediking van het evangelie, daarin moet ook doorklinken het leven dat God in de harten van de zijnen werkt. Dat wordt wel bevinding genoemd, je vindt dat. Heel eenvoudig hoor, je vindt dat in de psalmen volop ook. Daar zie je Gods kinderen in het hart. En dan niet maar bevinding zo van wat ik ondervind, en dat dat ook een maatstaf vormt voor wat een ander beleven moet, maar schrift bevindelijke prediking. Dat betekent, ik moet het terugvinden in het woord. Als het naar het woord niet is, kan het nog zo goed klinken, maar dan hoort dat niet tot de reine prediking. Het moet terug te vinden zijn in Gods woord. Wat zegt de Heere daarover? Maar dan gaat het ook over wat die genade nou uitwerkt in het hart van iemand die de Heere leert kennen. Geen half evangelie, maar de volle raad van God. Dat is de reine prediking van het evangelie. De Heer Jezus Christus niet alleen als de verwerver van de zaligheid op Golgotha zijn leven gegeven, maar ook als degene die door zijn geest toepast waarbij het woord gebruikt. De Bijbel. De reine prediking van het evangelie. Weet u, en jullie jongelui, de stem van Christus moet erin te herkennen zijn. Dat is de reine prediking. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, en de schapen volgen hem, aangezien zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Wat dat concreet betekent in onze tijd, als er van de kansel gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus niet Gods zoon is, en denk dan maar aan Den Heijer en Kuiter en noem maar op, als dat gezegd wordt, dat hij niet is opgestaan, dat zijn bloed niet nodig is, dan is dat de stem van een vreemde. Als er gezegd wordt, en misschien ook hoe bedekt ook, dat het woord van God, ja, wel heel belangrijk is, maar ja, dat dat in onze tijd toch wel iets anders moet verstaan worden. En dat dat allemaal maar metaforen zijn enzovoort, beelden, en dat er toch een belangrijke boodschap achter zit, dan is dat de stem van een vreemde. En dan is het normaal dat de schapen weglopen. De reine prediking van het evangelie. De prediking is er voor om voedsel te geven. Als er geen goed voedsel wordt gegeven, dan worden de schapen vergiftigd. Je kunt ook allerlei wezenlijke zaken in de prediking weglaten. Dat je niet kunt zeggen van ja, dat gaat tegen Gods woord in en dat is niet naar de schrift, maar dat er gewoon bepaalde wezenlijke zaken die aan de orde moeten komen, ook elke keer toch weer, dat die worden weggelaten. Dus een eenzijdige prediking. Wat gebeurt er dan? Dan worden de schapen ondervoed. Maar ook levensgevaarlijk. Dat is op den duur dodelijk. Door het woord wordt het geloof gewerkt, staat er in Romeinen 10. Oh, de vervlakking gaat zo geleidelijk aan, zo bedekt. Door de prediking worden de schapen bijeengebracht. Worden ze vermaand, maar ook vertroost en versterkt. En daarom, die reine prediking is van zo ontzaglijk belang. Daarom wijst de Heer er ook op in het boek Openbaring aan die gemeentes. Dat ze dat woord moeten bewaren. En dat ze daaraan de geesten moeten beproeven. De Heiland zegt het zelf ook, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Van de gemeente van Philadelphia, daar wordt het gezegd, ze hebben mijn woord bewaard. Wat betekent dat? Ergens op een prachtige plek in de kamer gezet, in een mooie boekenkast. En er staat die dan te pronken op een prachtige kanselbijbel, zo'n statenvertaling op zo'n lezenaar. Ach, mooi hoor, maar dat betekent niet het woord bewaren. Het woord bewaren, dat betekent het onderzoeken. Net als Maria, overleggen die woorden in je hart. Het naast elkaar leggen, wat bedoelt de Heere daar nu mee? O Heere, geef toch licht. En dat je zo dat woord bestudeert, samen ook op de vereniging. En onder de prediking. Dat is dat woord bewaren. Bewaren ook in de praktijk van het leven, in de praktijk van de godzaligheid. Dat betekent eruit leven. Er naar leven. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet wat zegt de massa, maar wat zegt u, Heere? Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die zo heilig is en goed, door uw gena. Want die wet gaat ook tegen mijn hart, in mijn zondige hart. Door uw gena bestendig zal bewaren. Nou, die Joden uit Berea, die worden in de Bijbel tot voorbeeld gesteld. Dat is nou het bewaren van het woord. En zo word je gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, staat er in Efeze 2. En daar geldt ook de belofte van Christus, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dan moeten we het zeggen, gemeente, met die prediking is er heel wat aan de hand. Ook in onze kerken. Het bederf begint op de kansel. En daarom is er heel veel gebed nodig voor een predikant. En ik zou een ernstig beroep op u willen doen om te bidden. Voor al diegenen die geroepen zijn om dat woord uit te dragen. En voor uw eigen predikant in het bijzonder. En dan moet u niet pas morgens in de kerk mee beginnen. Maar door de week moet dat woord overdacht worden. Moeten we geleid worden in de schrift. Dan hebben we de Heilige Geest nodig. En dat u dan ook bidt of die geest hem ware wijsheid wil leren. Zijn oog verlichten. Opdat hij zo ook het voedsel kan geven dat nodig is. Want we zijn allemaal ontvankelijk vanuit onszelf voor afdwalen en afglijden. Maak in uw woord, en laat ons aller gebed dat toch zijn, mijn gang en treden vast. Dat was dus het eerste, die reine bediening van het evangelie. De prediking van het evangelie. En dan de zuivere bediening van de sacramenten. Dat is het tweede kenmerk wat hier genoemd wordt. Doop en avondmaal. Dat hangt met het eerste samen, dat begrijpt u. Want de sacramenten zijn eigenlijk plaatjes bij het woord. Denk maar, jongens en meisjes, aan een kinderbijbel, daar heb je plaatjes bij. Nou, zo is het ook met de sacramenten, die beelden uit, die tekenen uit wat het woord in feite zegt. Nou, de zuivere bediening van de sacramenten. Als het woord wordt veranderd, de prediking van het woord verandert, dan worden de plaatjes ook anders, dat begrijpt u. Wie de verzoening loochent, de verzoening door voldoening, die kan de doop ook niet meer zien als een teken en zegel van de belofte van de afwassing der zonde. Dan wordt het enkel een ritueel, zoals je dat in sommige kerken dan ook vindt, een ritueel om bij de kerk te horen. Dat hoort er wel bij. Of men zegt, je kunt ook wel dopen in de naam van geloof, hoop en liefde. Dat werd in de tijd van de afscheiding gedaan. Of zelfs in de naam van bloemen, omdat men niet meer geloofde in de drie enige God. En men zei, ja, dat staat er wel. Die opdracht is wel gegeven. Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar, ja, wij geloven niet meer in de drie-eenheid. Als je heel Gods woord niet laat spreken, dan kun je ook de kinderdoop verwerpen. Als je de eenheid van oude en nieuwe verbond niet ziet, en dus niet heel de schrift laat spreken, dan kom je inderdaad tot verwerpen van de kinderdoop. Of dat je gaat menen dat door de sacramenten de genade wordt ingegoten, meegedeeld, zoals dat bij Rome het geval is. Voor wie de verzoening loochent, is het avondmaal alleen maar een gemeenschappelijke viering van verbondenheid tussen gemeenteleden. En dan is ook het element van het onderscheiden van het lichaam van Christus, wat alles te maken heeft met die verzoening door voldoening, de betekenis van zijn borgwerk. Als je dat element eruit haalt, ja, dan kunnen ook de kinderen naar het avondmaal. Dan kun je open avondmaal houden. Dan hoef je er niet meer op toe te zien. Dan is dat element van, wat heel duidelijk in 1 Korinthe 11 ook staat, het onderscheiden van het lichaam van Christus, dat je de betekenis ervan moet begrijpen, daarom wordt er ook eerst belijdenis gevraagd, dat wordt dan weggehaald. Dus, u ziet, het een hangt met het ander samen. Geen zuivere bediening van de sacramenten, als er een verkeerde visie is, op de prediking, de zuivere prediking van het evangelie. De zuivere bediening van de sacramenten, het moet naar het woord gebeuren. En dan dus niet 7 sacramenten zoals Rome heeft, waarom niet? Omdat de Heer in zijn woord er maar 2 heeft ingesteld. En ze dan ook zo bedienen, als we willen leven naar het woord van de Heer, zoals hij dat zelf heeft ingesteld, dus de instellingswoorden die hij zelf heeft gesproken. In de naam van de drie enige God. Weet u dat Calvijn in 1538... uit Genève verbannen is, omdat hij open avondmaal tegenhield. Open avondmaal, dat wil zeggen, iedereen mag zomaar naar het avondmaal. Uit welke kerk je ook komt, waar je ook vandaan komt, al kom je zo van de straat af, bij wijze van spreken, je mag allemaal naar het avondmaal gaan. Calvijn hield open avondmaal tegen, en daarom werd hij verbannen in 1538. En daar zijn nu zoveel zogenaamde Calvinisten zo mee bezig. Om zich te beijveren om dat nou erin te krijgen. Open avondmaal. De reine, de zuivere bediening van de sacramenten ook. Ook geen verwaarlozing van de sacramenten, zoals bij het leger des Heils. Het leger des Heils kent de sacramenten niet. Ook niet de sacramenten gebruiken uit bijgelovigheid. Dat je denkt, nou, als mijn kind niet gedoopt is, ja, dan wordt het niet zalig. Of gewoonte. Nou ja, het hoort er toch bij, dus dat doe je. Of alles maar dopen wat ten doop wordt gehouden. Wij kunnen niet over het hart oordelen, maar er zijn regels waar we ons heel duidelijk aan hebben te houden. Nou, de ware kerk is te herkennen aan de zuivere bediening ook van de sacramenten. En dan het derde, dat is de kerkelijke tucht om de zonde te straffen. De rechte bediening van het evangelie en de rechte bediening, de zuivere bediening van de sacramenten brengt ook tucht mee. De sleutelen van het hemelrijk moeten worden bediend. Het moet verkondigd worden dat het koninkrijk der hemelen gesloten is voor de ongelovigen. Dat moet verkondigd worden, maar ook daadwerkelijk moet een zondaar die volhardt in zijn zonde uitgesloten worden van de sacramenten en zelfs van de gemeente op den duur, als hij zich blijft verharden. Dat is de tucht. Wordt nog uitgebreid over gesproken, dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar het gaat over leer en leven dan de tucht. En we hebben niet de tucht alleen maar voor te staan en te zeggen, ja, zo hoort het en zo zou het allemaal moeten, maar te gebruiken, tucht te oefenen. Tot beveiliging van de heiligheden van de Heer en tot beteugeling van de kwade, dus de straf. Niet omdat wij gelijk willen hebben, maar om de eer van God. De eer van God, die God die bij u en bij mij de zonde niet verdraagt. Maar ook tot welzijn van de zondaar. Want de tucht is altijd medicinaal. Dat betekent bedoeld om te trekken, weer terug te trekken. En die tucht is niet alleen maar een zaak van een predikant of van een kerkenraad, maar ook van u. Red hen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding. Zo gij u onthoudt, staat er. Dat je op elkaar hebt toe te zien, elkaar ook hebt te vermanen. Maar ook tucht om het functioneren van de prediking en van de sacramenten zuiver te houden. Daar heeft de kerk op toe te zien. Het gaat hier om het gebruik van de tucht, niet om het misbruik van de tucht. Nooit mag een kerk de tucht misbruiken om zich te ontdoen van lastige leden of zo. Om zich te ontdoen van leden die schriftuurlijke kritiek uitoefenen. U weet, dat heeft de paus gedaan, die heeft Luther in de ban gedaan. Terwijl Luther heel schriftuurlijk kritiek oefende op leer en bepaalde praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk. En toen werd hij in de ban gedaan. De tucht werd uitgeoefend. Ja, inderdaad, maar op een verkeerde manier. Maar het voornaamste van die drie kenmerken, dat is toch dat er geleefd en gehandeld wordt naar het woord van God. U ziet dus, het gaat niet om de oudheid van de kerk of de veelheid mensen die er zijn, dat je zegt, dat is de ware kerk. Je mag de keus niet laten afhangen van wat de moderne mens aanspreekt of aantrekt, maar alleen wat zegt de Heere erover. En nu is het kort, zijn die drie dingen dus hier genoemd. Maar, nou moet u eens kijken in de belijdenis, nu wordt er ook gesproken over wat kenmerkend is voor de ware christenen. En dan gaan er degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen. Waarom wordt dat er nou apart bij genoemd? Weet u waarom? Omdat u zou kunnen menen, en jij ook, ik ben bij de ware kerk, wordt zuiver gepreekt, sacramenten worden goed bediend, tucht wordt uitgeoefend. Nou, dat zit wel goed met mij. We zitten hier goed. Daarom wordt ook bij de merktekenen van de ware kerk gesproken over de merktekenen van de ware christenen. Daarom wordt er ook bij het avondmaal dat gedeelte over de zelfbeproeving gelezen. En wordt erop gewezen dat we onszelf hebben te onderzoeken, te beproeven. Want er zijn onvruchtbare ranken. En Gods volk schuwt dat onderzoek niet. Onderzoekt u zelf of geen geloof zijt en beproef u zelf. In het verborgene, op de knieën, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. En dan kijk je in de spiegel van Gods woord. Niet om weg te lopen, maar om erin te kijken, biddend, Heere, laat me maar zien wat er weg moet uit mijn leven. Waar ik op letten moet. Wat me alleen maar houvast kan geven, wat ik nodig heb. Waar zijn ze aan te herkennen, die ware christenen? Aan een visje op de auto? Of op je jas? Een kruis om je nek? Nee, misschien geen gewoon kruis, maar een hugenotenkruisje dan. Een er is hoop vlag op je erf. Nee, ik zeg niet dat die dingen op zichzelf verkeerd zijn. Maar het gaat om iets anders. Die ware christenen die moeten zich kenmerken en die kenmerken zich door heel hun manier van doen. Dat blijkt hier ook uit wat beleden wordt, want weet u, je zou zo tevreden kunnen zijn met de zuiverheid van de prediking en met de zuivere bediening van de sacramenten en de tucht, dat je vergeet dat het allemaal vruchteloos is als de kerkleden er niet door veranderd worden. Als ze niet door bekeerd worden, ook steeds verder. Kijk maar in de Bijbel, dat was het geval nou in Efeze, openbaring 2. Het was helemaal in orde met de prediking daar. De sacrament en de tucht ook allemaal in orde. Maar dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dan zegt de Heer dat ze onder zullen gaan als ze zich niet bekeren. En dat laat onze belijdenis hier nu ook weer zo duidelijk voelen, dat het niet genoeg is als je kerklid bent. Of als je maar gelooft wat de kerk gelooft. En het eerste wat dan genoemd wordt van die kenmerken van de ware christenen, dat is het geloof. Het geloof, staat er, dat Christus aanneemt. Ja, is dat wel zuiver?
We houden niet zo van dat aannemen, hè? Christus aannemen. Dat hoor je in allerlei groepen. Dat klinkt zo remonstrants. Ja, als er niks meer gezegd wordt, dan kun je daar inderdaad de verkeerde kant mee op gaan. Maar het is heel Bijbel. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dus daar gaat het om, kinderen Gods te zijn. Daar hoef je geen bezwaar tegen te hebben. Het is de aard van het geloof om Christus aan te nemen. Hij wordt aangeboden in het evangelie, heel duidelijk. Als de enige zaligmaker. En dan hem aannemen, dat is hem aannemen in dat geloof. Dat je zegt, Heere, dat heb ik nu juist nodig. Wilt u ook zo naar mij omzien? Dat is de aard van het geloof. Dat neemt die aangeboden zaligmaker aan. Die zegt, Heere, dat is dat mijnen van het geloof. De enige zaligmaker, hij de enige. En dan gaat het er niet om of je al geoefend bent in dat geloof, hoe ver je daarin bent, daar is verschil in mate en in duidelijkheid. Daar gaat het niet om, maar de ware christenen zijn te kennen aan dat geloof dat Christus als die enige zaligmaker aanneemt uit die hand van de Vader, waarmee hij hem aanbiedt als een volkomen zaligmaker. En dat ware geloof, dat komt ook openbaar in de werken. God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. Het doet de zonde haten en ontvluchten, zo wordt er hier ook over gesproken. Het doet je de gerechtigheid najagen. Nou, dat is een leven, om kort te zeggen, in heiligmaking. De gerechtigheid najagen, dat is de volle inzet. Niet afwijken naar links, staat er dan, en niet afwijken naar rechts. Maar evenwichtig. Je wachten voor uitwassen. Het vlees kruisigen. Dat is de bekering, afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Dat zijn nou de kenmerken van de ware christenen. Herkent u zich daarin? Of hoort u misschien een aanklacht daarin? Bent u bang dat u misschien een huichelaar bent? Wel in de kerk, maar niet van de kerk. Want dat zijn toch zeker volmaakte mensen? Oh, het moest met mij dan toch heel anders zijn? Nee, gemeente, hier wordt dit gezegd tot troost van aangevochtenen ook. Want kijk, dat is nou de tweede reden waarom hier gesproken wordt over de merktekenen van de christenen. Dat wordt gesteld ook tegenover die dopersen. Die zeiden, die kerk, de ware kerk, dat is een vergadering van mensen die volmaakt zijn. Die wilden een kerk van louter heiligen. En daarom scheiden ze zich telkens af. Ook tegenover hen die eigenlijk verwachten dat kerkleden bijna volmaakt zijn. En die de kerk dan mijden. Uit teleurstelling. Teleurstellende ervaringen met kerkleden wordt dit gezegd. Want dit artikel tekent de ware gelovigen niet als supermensen. Als volmaakte heiligen in zichzelf. Nee, hier staat er is nog grote zwakheid in hen. Ja, dat is er. Maar daar is dan in het leven van zulke droefheid over. Dat is de droefheid naar God. Maar op allerlei punten is er grote zwakheid. Wij struikelen dagelijks in velen, zegt Jacobus. De driften veel zingen we en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, als gij ons verlaat? Maar dan is de strijd tegen. Door de geest die in hen woont dagelijks hun leven lang. En waar de reine prediking is, daar komt een heilige oorlog. Die oorlog. Onder de zuivere bediening van de sacramenten word je niet gerust gepreekt. Maar dan krijg je werk mee naar huis. Dan word je heilig onrustig gemaakt. Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. Nee, niet om in twijfel te blijven zitten. Maar om gefundeerd te worden in dat allerheiligst geloof. Om steeds meer ook af te zien van jezelf. En enkel die volkomen zaligmaker over te houden, van hem te verwachten. En als ze vluchten in die strijd, Heere, waar dan heen? Tot u alleen, nergens beter dan bij hem, nergens beter de toevlucht te nemen dan tot het bloed, de dood, het lijden van de Heer Jezus Christus. En staat er hier ook, en de gehoorzaamheid van Christus. Dat is ook zo prachtig. Want de Heer Jezus Christus is niet alleen gehoorzaam geweest door te lijden, maar ook door alles volmaakt te volbrengen. En dat wil de Heer dan ook toerekenen. En dan ziet hij je aan alsof je nooit zonde gekend had of gedaan had. Heilig, volmaakt in hem. Maar de Allerheiligsten hebben hier nog maar een klein beginsel van die volmaakte gehoorzaamheid. Dat leven. Wel is het zo dat het een voortdurend jagen blijft, grijpen. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, zegt Paulus. Maar ik jager ernaar of ik het ook grijpen mocht waartoe ik door Christus Jezus gegrepen ben. En nu nog de merktekenen van de valse kerk. Ja, dat komt hard aan. Valse kerk. De Heer Jezus spreekt ook over valse profeten. Die in schaapsklederen komen. Dus dat woord vals, dat mag best gebruikt worden. Trouwens, het gaat hier over de valse kerk. We moeten niet denken dat hier een oordeel over personen wordt gegeven. Het gaat hier over de valse kerk. In een valse kerk kunnen nog wel gelovigen zijn. Zelfs predikanten die schriftuurlijk preken om, zoals ze soms zeggen, die zieke kerk te helpen genezen. Moeilijk punt. Ik denk dat er grenzen zijn, heel duidelijk. En bovendien bevordert het de duidelijkheid niet dat zij erin blijven. Dus valse kerk, dat betekent niet dat al die leden van die kerk dan geen echte gelovigen zijn. Evenmin als ware kerk inhoudt dat alle leden ware gelovigen zijn. Hier in de belijdenis gaat het vooral om de Roomse kerk. Die merktekenen van de valse kerk zijn precies het tegenovergestelde van de ware kerk. Geen zuivere prediking, geen zuivere bediening van de sacramenten, geen handhaving van de tucht om de zonde te straffen. Menselijke opvattingen en ervaringen hebben veel meer waarde. Nou, dat is bij Rome heel duidelijk zo. De traditie staat in feite boven alles. Wat de concilies zeggen, wat pausen hebben uitgesproken. De paus is het hoofd. En dan niet te vergeten, wat is ook een kenmerk van die valse kerk, dat ze de gelovigen vervolgt. Er staat hier, ze vervolgt hen die heilig leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderij. De Bijbel spreekt over de synagoge van de Satan. Ja, we denken wel eens, dan moet je bij de Satanskerk zijn. Nee, een kerk kan ook zo verworden zijn dat het een synagoge van de Satan is, een valse kerk. De heiland zelf heeft op de vervolging en verdrukking gewezen van de kant van hen die menen dat ze door de discipelen van de Heere te doden goden een welbehagelijke dienst bewijzen. Ik geef toe, gemeente, het is er sinds de reformatie niet makkelijker op geworden. Wat een kerkelijke verdeeldheid. En dan geven sommigen de schuld aan de afscheiding. Repeterende breuk, daar ligt de schuld, maar zo is het niet. Het ging de afscheiding om de weg van de gehoorzaamheid. Daar gaat het om. Om de Heere te kunnen dienen naar zijn wil. En wat een vervolging is er in die tijd niet geweest. Kunt u lezen. Zeker, we mogen wel heel ootmoedig het hoofd buigen vandaag. Want we hebben echt niets om ons op onze borst te kloppen. Om onze borst te slaan. Als kerken van de afscheiding. Wat is er van de afscheiding terechtgekomen? Hebben we het pand dat ons was toebetrouwd goed bewaard? En moeten we dan ook niet zeggen, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? En dat zeg ik nou niet om dan te zeggen van, nou ja, je kunt het toch niet uitmaken waar je dan goed zit, in welke kerk. Maakt toch allemaal niet uit, want zo is het niet. En ik blijf erbij wat er staat aan het eind van dit artikel, dat het gemakkelijk is te kennen en uit elkaar te houden. Als u die kenmerken ernaast legt, dan kunt u dat weten. Het is waar een trieste verdeeldheid op kerkelijk erf, ook binnen de gereformeerde gezindte. En toch is het niet zo dat een kerk die ernstig tekort schiet wat betreft de prediking bijvoorbeeld, direct een valse kerk genoemd moet worden. Want dat is pas aan de orde wanneer ze zich niet langer laat waarschuwen en steeds verder afgeleid. Er kan een dwaling in de kerk voorkomen, dwaling. Denk aan Handelingen 20, daar zegt Paulus dat uit uzelf, uit hun midden, zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich aan. Dus binnen in de kerk, van binnenuit, kunnen er dwalingen opkomen. En het is, lijkt mij, niet onbijbels om ook te onderscheiden tussen zuiverder kerk en minder zuivere kerk. In die 7 gemeenten in Klein-Azië was verschil. Ernstig verschil zelfs in de zuiverheid. Terwijl het toch nog kerken van Christus waren. Dus je mag inderdaad wel spreken over zuivere en minder zuivere kerken. Maar alleen binnen de grenzen van de ware kerk. En naarmate de eindtijd nadert, zal de activiteit van de valse kerk toenemen. Al zijn ze samen op weg met weet ik niet wat. Er komen tijden dat we niet meer vrijblijvend in zo'n kerkgebouw zullen kunnen zitten. Maar in het gunstigste geval met z'n tweeën in een cel, om de wille van de gerechtigheid. En dan zijn voor een groot gedeelte, denk ik, de kerkproblemen opgelost. Maar ze zullen pas volkomen opgelost zijn op de nieuwe aarde. Maar hoe zullen we staande blijven in die tijd, die met rasse schreden nadert? Niet als je maar uiterlijk lid bent van deze of gene kerk. Zelfs niet van de ware kerk. Al is het niet onbelangrijk om goed na te gaan. Ook als je gaat verhuizen ergens heen, jongelui. Kan ik daar kerken? En dan moet ik het eerlijk zeggen dat als jongeren dat aan mij vragen, dat ik soms binnen mijn eigen kerkverband moet verwijzen naar een andere gemeente uit een ander kerkverband. Dat is heel triest. Maar moet wel eerlijk zijn daarin. Maar des te meer ook bidden, o Heere, verander dat toch. En dat is een probleem ook in andere kerken. Maar we hebben de plicht om na te gaan aan de hand van Gods woord. Hoor ik hier de prediking zuiver klinken naar het woord van de Heere. Worden de sacramenten zuiver bediend? Wordt de tucht ook gehandhaafd? En dan gaat het nogmaals niet om volmaakte kerkleden. En dan gaat het er ook niet om dat alles dan volmaakt in die kerk moet er een toegaan. Maar is dat de koers? Is dat duidelijk? Of wordt er de hand mee gelicht? Wordt er een compromis gezocht, zoals wat we gelezen hebben van Pergamus? Dat was precies het tegenovergestelde van Efeze. Efeze, daar was het aan de buitenkant allemaal prachtig en goed. Maar van binnen zat het niet goed. De eerste liefde verlaten. Maar bij Pergamus was het precies andersom. Van binnen zat het goed. Maar wat gebeurde er? Langzamerhand zocht men het compromis. Een akkoordje met de wereld. Als het gaat om het huwelijk, denk om de dwaling van Biliam. Nou, alsof je leest wat er in onze tijd plaatsvindt. Een aanval vanuit de wereld op de kerk. En wat glijden we gemakkelijk mee in onze visie op het huwelijk, op de seksualiteit. Allerlei ethische problemen, echtscheiding, visie op de zondag. Wat gaan we gemakkelijk mee? Maar dat was nu juist in Pergamus ook het geval. En dan, ja, dat vervreemdt ons dan steeds meer van de Here. En dan kunnen wij, dan zijn we inderdaad op weg om steeds verder af te glijden. Het gaat erom dat we ware leden van die kerk zijn, die het alleen bij de Heere zoekt. Hoe zullen we staande blijven? Niet door uiterlijk lid te zijn van deze of gene kerk, maar ben ik zelf een levend lidmaat. Niet lauw, want dan zal de Heere ons uit zijn mond uitspuwen. Maar hem aangenomen in het geloof als het allerhoogst en eeuwig goed. En dan zal hij zelf ten leidsman wezen, ook in je keus als het gaat om waar kan ik kerken. En als u dat niet kent, bekeer u dan. Misschien denkt u, ben het al. Onderzoek uzelf. Of je echt aan hem verbonden bent. Een levend lid, het kan nog. Buigen onder het juk van Christus, onder zijn woord. Heere, maak in dat woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Zal het nog eens tot eenheid komen? Gemeente, Gods volk is één in het geloof, in hem, de koning der kerk. En het zal tot een eenheid komen. Het boek Openbaring laat het ons zien. Eén kudde en één herder. En in de weg van het gebed, hier al, behoud ons, Heer der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Amen. Wij bidden en danken. Heere, het behoud moet van u komen. Het behoud van uw kerk ligt in uw handen. Wilt u door de prediking van het woord, door de bediening van de sacramenten en de uitoefening van de tucht, in uw kerk hier op aarde reinigen, louteren, opdat daardoor vele gewonnen worden voor de zaak van Jezus Christus. En we allen zelf heel persoonlijk levende leden zullen zijn. Levende stenen die eenmaal worden ingevoegd in dat Godsgebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Laat dat de vrucht zijn van de prediking ook van vanavond, Heere. O Heilige Geest, wil de stille naprediker zijn. Maak er ons maar verder mee bezig. Dat we het niet naast ons neerleggen. Maar dat we de toevlucht nemen tot die Heere Jezus Christus, bij wie een volkomen verlossing is. Help ons bij alle werkzaamheden, ook in de komende week. Wees met ons als we aan het graf staan. In de vergaderingen die we mogen hebben, de jubileumbijeenkomst. Zegen alles, Heere, Zo is ons oog op u gevestigd. Uit genade, in de vergeving van onze zonden smeken wij u dit. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zevende vers van Psalm 89 zingen we tot slot. Ontvangt biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.